Ja, er is ons op het hart gedrukt dat we Charlotte mogen zeggen, dus we zullen dat ook doen.
Ja, dan.
Voor we aan uzelf het woord geven, want u zult straks een gedicht voordragen, toch even bij monden van mezelf een quote. Ecologie is iets waar nu eenmaal maar weinig kunstliefhebbers van wakker liggen, zegt u in Zeepijn. Zeepijn is een van de twee werken die centraal zullen staan in het vragengesprek. Het is een wispelturige roman of essayistische bundel uit 1999. Dus vraag ik me af, 15 jaar later, en als we een al dan niet streng aanbevolen opkomst als deze zien, is zo'n uitspraak nog actueel?
Ja, volgens mij wel. Volgens mij is engagement, waar je dat toe toch ook kan rekenen, sowieso niet heel sterk vertegenwoordigd. Als je alleen al denkt wat voor een enorme discussies daarover geweest zijn toen dat boek van Thomas Vaassen verscheen. Ik weet niet of jullie daarvan weten. Dat was in Nederland, hè? Dat ging over dat er een paar boeken weer wat engagement lieten zien. En toen kwam er een enorme protest tegen, want engagement in een boek, dat bijt eigenlijk de literatuur, weet je wel, dat soort dingen, dat contrast. Alsof eigenlijk niet alles van iemands gedrevenheid engagement is. Dat zou je zelfs ook nog kunnen verdedigen. Als je een boek over verliefdheid schrijft, is het ook engagement. Als je daar helemaal in werpt. Misschien een beetje een ander soort engagement, ik denk dat dat wel zo is, ja. Ik weet het niet genoeg eigenlijk.
Hoe bedoelt u?
Nou ja, kijk, er verschijnen wel heel veel boeken, deelstudies zou ik maar zeggen, of betrokken boeken over het milieu, dierenactivisme, allerlei dingen.
Ja.
Maar of het niet geïntegreerd in een literair werk, dacht ik. Of dacht je van wel? Ja, ik lees ook niet alles.
Ja. Dus. Voor we de rollen definitief gaan omdraaien.
Wel bij Koetsé, hè? Ja. Bij Koetsé komt het in het werk. Ja, we gaan het niet omdraaien.
Vindt u het moeilijk om het breder plaatje te zien? Als er zoveel op de markt verschijnt, om daar dan een duidelijke stempel op te drukken, ja. We gaan wel naar een meer ecologisch gerichte literatuur, of kunt u dat helemaal niet zeggen?
Nee, daar heb ik niet genoeg voor gelezen.
Ja.
Om dat zo te kunnen zeggen.
Dus we gaan ons
ik lees wel veel, maar ik zou niet, ik, dat zou ik niet weten. Nee.
Ja. Wiens taak is dat eigenlijk om daar dan...
Ja, iemand die daar... Of zou willen promoveren of zo.
Dus ook omdat weer geëngageerd is.
Ja, als je... Goed, dan is elk onderwerp engagement. Ja. Dat zou je inderdaad heel over een bepaald tijdsvak zou je dat kunnen onderzoeken. Hè?
Ja.
Heel interessant.
Heel veel mensen die dat hier vanavond kunnen doen, denk ik. Wij gaan nu ons tot uw werk beperken. En voor we... Het werkt. Ja. Voor we... uitvaren, we gaan het gesprek vanavond aan drie clusters hangen, drie kapstokken, namelijk Lucebert of Lucebert, maar het spreekt iets makkelijker. Ervaringsfeiten en betrekkingswaan zijn momenteel heel erg ledige termen, maar die zullen straks duidelijk worden, want elke kapstok krijgt een andere interviewer.
Oh.
Ja. Het wordt een beetje speed daten. Maar we starten dus met Lucebert. Ik heb het daarnet al beloofd, u ging een gedicht voordragen, Het dooier op drift, een iets minder dikke, maar daarom niet minder belangrijke bundel.
Weet je dat ik die nu voordraag?
Ja, maar...
Ja.
Het
is goed, even mijn bril pakken, hè. Want dat is niet...
En het gedicht heette Alles van plastic is weerbaar, dus een betere opstap kon ons niet...
Is goed. En ons tende komt er ook nog even voor.
Precies.
Dat is ook niet slecht, hè?
Nee.
Alles van plastic is weerbaar. Ik zal even zeggen, jullie kennen waarschijnlijk Anne Belie van Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Daar is een en ander aan de muziek en soort herhalingen ook aan al geïnt. The Kingdom and the Sea. Het is jaren en jaren geleden dat in een koninkrijk gelegen aan zee ik een sluimerend kerkhof betrad met een bos plastic tulpen mee. En die bloemen waren bestemd voor de schilderbaron daar aan zee. James Ensor heette zijn graf en de naam stond gebeiteld in steen en ik stond genageld in het gras met mijn bos plastic tulpen mee. Want er zat een kat op de zerk van het graf gelegen aan zee. En die kat was gitzwart en jaloers, zoals iedereen wist daar aan zee. En zodra hij de kleurenpracht zag, had hij liefst met klauwen en bek mijn prachtige flora ontvreemd in de hoop, de wind neemt dit mee. Maar alles van kunststof is sterk. En ikzelf telde minstens voor 10, dus met mijn boeket sloeg ik terug, qua vrouwenkracht ongezien. De kat zeilde hoog door de lucht en de wind werkte ongevraagd mee en zo verkaste de duivelse dier naar het ondorp Katwijk aan Zee. Pas dan zijn we onder elkaar, de schilderbaron en ik, en terwijl ik met uiterste zorg mijn kleurige bloemenpracht schik en neerstrijk tussen het plastic om mijn naam te bikken in steen, mijn naam naast de zijne te bikken, op die grafzerk verkleurd door de zee, vaart er plots van onder de grond een stem door me heen. Neem mij mee, want bloemen verwelken en schepen vergaan bij bosjes hier aan de zee. Maar alles wat dood is, blijft eeuwig bestaan en leeft levenslang met u mee.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
U refereert overduidelijk aan Lucebert in de titel van uw gedicht. Alles van plastic is weerbaar. Maar als ik er dan de volgende fragmenten en het gedicht ook bij neem, niet echt uit idolatrie, denk ik. Hè. Je zegt Koetsier Herfst: durf jij een lans voor Lucebert te breken, die kwast die heeft beweerd dat alles van waarde weerloos is? En in Zeepijn schrijft u: in de nazomer van 1956 heb ik tijdens een literatuurles mogen vernemen dat de schoonheid haar gezicht had verbrand. Hoe de regel exact luidde, kan ik je jammer genoeg niet zeggen, want hier in Oostende heb ik geen poëziebundels bij de hand. Niet nodig met de zee voor de deur. Maar hij was afkomstig van Lucebert. Voor de meeste leerlingen was dit een onttovering van de eerste orde. Nu, we zijn hier niet in Oostende, maar in Gent, dus heb ik de regels er toch even bijgenomen. Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk. Waarom, wat stoort u aan die regels, aan dat gedicht?
In Koetsier Herfst is het overigens een personage.
Ja, dat weet ik.
Zeg ik vluchtend, maar goed.
Ja.
Het stoort me inderdaad. Ja. Ik zal eerlijk zijn en niet vluchten.
Oké.
Toen ik dat die regel het eerst op een huis zag staan, ook helemaal zonder context, hè, want de meeste mensen kennen die regel los en vinden hem dan ongelooflijk prachtig. Mm-hmm. Had ik altijd het gevoel, wat vind ik dit sentimenteel? Ik vond het sentimenteel. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Is wel uit te leggen hoor.
Ja, het staat hier in Gent ook op een gevel, hè, zonder...
Ja, dat zeg ik. De mensen vinden het prachtig.
En literatuurwetenschappers zeggen dan, het verwijst naar Parmenides, een oude filosoof, maar is dat voor ons nog relevant?
Niet relevant.
Nee.
Niet relevant.
Het is niet relevant.
Mensen die dat mooi vinden, die weten dat ook niet. Ja. Ze vinden het om iets anders... Ik weet niet precies. Kijk naar jezelf. Als je jezelf waardevol vindt, zou dan ook weerloos zijn. Of mag je überhaupt niet zeggen dat je jezelf waardevol vindt?
We hadden afgesproken dat we de rollen niet zouden omdraaien.
Nee, dit is een retorische vraag.
Een retorische vraag.
Nou ja, goed. Ik denk dan maar even hardop. Ik stel dan mijn vraag gewoon in de lucht.
Ja.
En ik denk hardop. Dat is heel vreemd. De suggestie gaat er ook van uit, als je het dan omkeert, dat mag je natuurlijk logisch gezien niet helemaal omkeren. Maar er gaat toch de suggestie van uit dat het weerloze een soort intrinsieke waarde heeft. En dan denk ik, hoezo? Iets wat heel... iets wat een ja, noem het een... Noem op. Een tijger die zich heel goed kan verdedigen. Is die daardoor waardelozer dan een lammetje?
Ja.
Dat vind ik wel een interessante vraagstelling. Een klein kind, is dat wacht even hoor. Niet weerbaar, dus van waarde. Ja, zo wordt er wel vaak gedacht. Ja, maar ik denk zelf helemaal niet zo. Bijvoorbeeld, als er veel slachtoffers zijn en ze noemen de kinderen eerst of zo. En zoveel kinderen erbij, dan denk ik altijd, ja wat nou? Wat moet je daar nou mee? Dan denk ik, god, een oudere die sterft heeft veel meer banden in het leven. Veel meer lijntjes uitgezet naar alles. Veel meer verdrietige laat hij achter. Kan je, is allemaal heel erg betrekkelijk. Nou ja, ik geef maar een paar voorbeelden. Ja. Ik heb er nooit iets... Ik begrijp het gewoon niet.
Het is niet zo dat u zegt... het zou anders moeten zijn. Het zou moeten zijn, alles van waarde is weerbaar. Zoals het ooit in een nogal ongelukkige... ongelukkig regeringsrapport stond, denk ik, in Nederland, dat ze Lucebert verkeerd hadden gekozen. Het is niet zo dat u het wil omdraaien. Want als u het dan heeft over de plastic taupen en James Ensor, die ook tot een ding geworden is in uw gedicht, dat die weerbaar zijn. En daardoor net van waarde. Het is niet zo dat u het zo
zwart zet. Hij is van waarde omdat hij iets wat levenloos is, leeft levenslang met je mee.
Ja.
Het is maar net hoe je het bekijkt.
Ja. Dus weerloosheid, weerbaarheid.
Alles van plastic is weerbaar.
Ja.
Dan krijg je niet stuk, man.
Nee.
Dat is gewoon zo. Ja, en omdat plastic heeft toch een hele lage score op de waarderingslijst.
Ja.
Nou, hoe zit het dan allemaal met die waarde? Ja, ik vind het heel... ik proef daar iets in, maar ik kan niet helemaal bewijzen van dat het zwakkere, dat het een intrinsieke meerwaarde heeft.
Ja.
En dat vind ik onjuist en zelfs een tikje sentimenteel. Maar goed, daar kun je het mee oneens zijn. Er zijn tenslotte heel veel mensen die dat heel erg mooi vinden.
Maar u stelt hier de wetten vanavond, dus...
Zo is het.
Ja. Om toch nog even wat ik wel niet wil loslaten, is die dingen en die dood, vind ik een hele mooie samenkomst in het gedicht. Het is een plastic tulpen die naast James Ensor komen te liggen en daardoor ook bijna gelijk worden. Het komt ook terug in Koetsier Herfst, dus de roman die nog een paar keer aan bod zal komen. In mijn ogen waren dingen dichters, dode dienders die louter hun buik van het levenloze maakten. Ik was me maar al te sterk bewust dat ik ooit zelf in een ding veranderen zou, zegt Maurice Maillot, het hoofdpersonage, op een bepaald ogenblik. En dan zegt hij later in de roman: zonder mij werd het huis een mortuarium. En ook al ben je een ding, je bestaat.
Ja, je wou mij confronteren met een soort tegenspraak, of niet hier?
Niet per se. Ik wou nu gewoon zwijgen en u als een vrede laten.
Maar dat weet ik niet, Mark.
Doordaven.
Wat moet ik?
Moet er een vraag bij?
Nou, je hebt hier twee dingen gecombineerd. En in het eerste citaat lijkt het of er nogal debunking wordt gedaan over een dingendichter.
Ja.
Nou, daar had ik gewoon plezier in om dat ook eens te schrijven. Ik heb een heel stuk over Porsche geschreven.
Ja.
Daar hou ik heel erg veel van.
Ik maar had dat is ook gewoon,
ik had daar, ja, maar ik had nou zin om dat te schrijven.
Voelt het zelf aan als tegenspraak?
Ik dacht dat je dat bedoelde. Ik dacht, waarom heb je die citaten bij elkaar genomen dan? Want je zegt, je confronteert mij ermee en ik moet er iets mee doen, toch?
Wel, omdat het gaat over dingendichters, dode dieners. En dan erna komt Je bestaat. En die confrontatie tussen leven en dood hoeft niet per se een tegenspraak te beduiden, denk ik.
Maar door je dienders is, ik weet niet of jij die uitdrukking kent. Dat zijn geen dooien, hè?
Dat is een soort metafoor.
Hè?
Ja, maar ik lees het nu niet als een soort metafoor, maar gewoon dat dingen en dood bijna naast elkaar komen te staan. Maar ja, daar heeft hij zo niet over nagedacht. Of zo niet bedoeld.
Nee, dat is frappant nu je het onder elkaar zet.
Ja. Dat is de bedoeling van vanavond.
Ja, maar dat is, ja. Dat is echt leuk.
Ja.
Ja, maar dat vind ik goed.
Ja.
Nou ja, dan kan ik je dan zeggen.
Oké.
Okay. Dat vind ik mooi.
Ja.
Zo'n combinatie, dat vind ik verrassend.
Ja.
Ja.
Maar het is tof om misschien vanavond over na te denken.
Hè?
Dus het is tof om later over na te denken.
Ja, maar dat zal ik zeker doen.
Oké. Okay.
Vind je mijn antwoord te mager of zo?
Nee, absoluut niet. Dat gaan we doen.
Ik kan er zo gauw niet meer over zeggen, eigenlijk.
Nee, dat was u volgens terecht. Maar ik probeer ergens, ik moet mij verontschuldigen, ik probeer ergens toch u met Lucebert te verzoenen vanavond.
Oh, dat gaat niet lukken.
Maar Lucebert is dood, dus die kan helemaal geen weerwoord geven. Is dat een ding geworden? Nee. Maar als ik dan lees, ik tracht op poëtische wijze, dat wil zeggen eenvouds verlichte waters, de ruimte van het volledige leven tot uitdrukking te brengen, dan denk ik dat ik uw literatuuropvatting aan het lezen ben. Zoals u hier vanavond al hebt laten merken, dat u het leven en engagement ziet als een soort...
Ja, het is niet altijd dat ik inhoudelijk onverwerp, maar ik houd niet van zo'n manier van formuleren, dat is heel eenvoudig.
Ja.
En ik vind het ook vaak... Kijk, dat is iemand die dan in de jaren 50, hè, na de oorlog, voor experimenteel doorging. En ik vind dat eigenlijk heel snel verouderd. Ook wel veel naar inhoud. Nou ja, neem die gevraagde passage over heeft schoonheid zijn gezicht verbrand.
Ja, die heb ik er ook bij gestopt.
Nou ja, daar kunnen we het ook over hebben.
Ja, dat is gemakkelijk, dan moet ik geen brugje verzinnen om...
Dat brugje is er al.
Ja. In deze tijd heeft wat men altijd noemde schoonheid haar gezicht verbrand. Zij troost niet meer de mensen, zij troost de larven, de reptielen, de ratten, maar de mens verschrikt zij. En treft hem met het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het universum. Te sentimenteel?
Nou, sentimenteel? Onbegrijpelijk gewoon. Kijk eens, het zou zo zijn dan dat na de verschrikkingen van de oorlog de schoonheid zijn gezicht had verbrand. Of haar gezicht, wat zegt hij altijd? Zijn zegt hij ook nog, hè?
Ja, het zou kunnen, maar...
Het is haar, hè? Maar goed.
Hier is het haar.
Ja, dat hoort ook.
Ja.
Maar goed, dat is... Ik schrijf in datzelfde stuk dat ik dat heel erg raar vond als leerling op school.
Ja.
Want ondertussen word je met de meest prachtige gedichten geconfronteerd en allerlei dingen. En dan gaat jou iemand opdringen dat je eigenlijk niet van schoonheid mag houden. Of sterker, dat het eigenlijk niet meer bestaat. Allemaal politiek correct geleutig.
Ja.
Zo heb ik het ervaren. Waar ik niet van gediend was. Het is gewoon niet waar, toch? Of is het wel waar?
Maar haakt,
ik zag gewoon allemaal hele mooie dingen.
En dus haakt u daar af, maar dan...
Haak ik af.
Dan breekt u wel eigenlijk een lans voor dieren, of zo lees ik het toch. En dat is toch wat...
Maar omdat u zegt, de hele dingen.
Dat zij wel nog schoonheid kunnen aanvaren.
Hè?
En ervaren. Dat zij wel nog schoonheid kunnen ervaren. En dat wij als mensen het misschien moeten leren, dankzij schrijvers zoals Charlotte Mutsaar.
Nee, hij bedoelt het heel negatief, hoor. Hij bedoelt, schoonheid is helemaal niks meer. En die troost alleen nog maar lage dieren. Dat vindt hij ongetwijfeld, lage dieren. Dat weet ik zeker. Larven, reptielen en ratten, hè, dat zijn net zulke lieverds als wat voor dieren ook. Hè. Namelijk, maakt niet uit, hè.
Ja.
Of je nou... Kijk, iedereen wordt maar geboren. Dus het is wel zo ongelooflijk cliché.
Ja.
Om dan larven, ratten. Dat bedoel ik, dat deugt helemaal niet, joh.
Ja.
En ook lang niet iedereen schrijft om te troosten. Ook dat gegeven zit erin. Dat je maar ook schrijvers of schilders, nu ga ik me echt opwinden hoor, die dus echt gewoon mooie dingen maakten.
Ja.
Want mooi werd sindsdien, daar ben ik ook tamelijk kwaad op. Dat woord mocht niet meer, hè? Ik heb zelf op een kunstacademie, ik ben eerst beeldend kunstenaar geweest. Mm-hmm. Dus ik heb heel lang les gegeven op de Rietveld Academie. En ik weet gewoon al, in de jaren 80 kon dat al helemaal nog steeds niet. En weet je wat, was het spannend. En nou wordt nog steeds, wat moet je van kunst zeggen? Verontrustend, ontregelend. Ken je ze allemaal?
Ja, vervreemdend ook. Nee.
Vervreemdend. Hè? Het wordt zo afgezaagd. En dan denk ik, goh, hadden we maar weer eens een vent die gewoon voor een geel korenveld stond met zwarte kraaien. En denkt, verdomd, dat is mooi zeg. En dan die lucht erboven. Nee, dat wil ik gewoon vatten. Dat wil ik gewoon in mijn eigen beeldtaal vatten. Begrijp je wat ik bedoel?
Ik begrijp het ook.
En dan maakt hij iets moois. Maar je mag niet zeggen dat je het mooi vindt.
En dat doet u wel? Dat deed Lucebert niet? Zijn jullie dan niet zo'n beetje een soort...
Nou, ik vind dat Lucebert in zijn kouasjes hele mooie dingen heeft gemaakt.
Mm-hmm. Maar je mocht het er niet zo over zeggen?
Nou ja, van hem misschien. Ik weet het niet. Het is heel raar. En ik heb altijd gedacht dat deze zin... met die schoonheid zijn gezicht heeft verbrand... Mm-hmm. dat die aan de basis ligt... van die... hysterie dat je een kunstwerk... niet gewoon mooi zou mogen vinden. Dat is zoiets vreemds eigenlijk. Maar dat gaat weer terugkomen. Wacht maar af. Dat gaat gewoon helemaal weer terugkomen.
Dat we mensen, niet meer mogen zijn.
Mensen krijgen er zat van. Het is ontregelend en... ze zetten je op het verkeerde been. Je wordt er zo moe van. Er is nu weer in een museum. Het is ergens in België. Een hoorberg neergepleurd. En een kunstenaar zit er eens een naald in te zoeken. Nee, je gelooft het niet. Echt waar.
En dat vindt u niet mooi.
Een speld, of hoe heet het? Een speld in een hoorberg. Zo heet het, een speld. Ja, maar wat is er dan? Is zo... Ik bedoel, ik heb 1000 van dat soort ideeën. Jij waarschijnlijk ook.
Ik ga niet antwoorden, maar ik mag niet.
Hoezo dan niet?
Of mag het nu wel al?
Waarom zou het
de
nu mogen?
De rollen die omgedraaid...
Maar dat doen we toch niet aan. We zijn toch gewoon in gesprek, hè?
Oké.
Maar goed, ja.
Maar misschien ben ik zelf ook gewoon een speld in een hooiberg aan het zoeken... door continu jullie twee tegen elkaar op aan het zetten, maar dan schrijft...
Nee, dat is heel goed, joh.
Ja, want Berlef schreef een ode, schreef die voor Charlotte Mutsaars.
Ja, dat vond ik ook heel aardig.
Wijle Berlef, maar die zegt... Wie wordt bewogen, wordt afgelegd. Wie onaangeraakt bleef, staart in een versteend gelaat. Daar gaat hij die twee gedichten van Lucebert die we daarnet besproken hebben, gewoon in een ode aan Charlotte Mutsaars citeren.
Ja, maar dat vind ik ontzettend lief van hem. Maar dan hoef ik er nog niet achter te staan natuurlijk.
Dat is waar. Maar zou het kunnen dat hij dat in het volgende kunstwerk heeft? Dan moet je even toevragen. In het volgende kunstwerk heeft gezien?
Wat?
Ik weet niet hoe ik dit moet lezen. Ik zou hier onmiddellijk teruggrijpen naar Lucebert. Maar misschien dat u dat helemaal niet zo had gezien. Dit kunstwerk.
Dit is een schilderij van mij hoor, trouwens. Dat heb ik gemaakt.
Staat eronder.
Nou ja, goed. Ik moet er even bij.
Ja.
Nee, maar ik begrijp niet wat het met Lucebert te maken heeft.
Maar hier heeft schoonheid toch ook haar gezicht
verbrand. Oh, dat! Ja, dat vind ik mooi. Daar had ik nog niet aan gedacht.
Dat vindt u mooi.
Ja, vind ik een mooie vondst dat je dat erbij had. Je bent heel, je verbindt je vragen op een hele bijzondere
manier. Het is de laatste trouwens, ik ga het
doorgeven. Ja, maar dat vind ik...
Doorgeven.
Nou, dan ben ik schaakmat nu, hè?
Nee, absoluut niet, want ik ben met mooi ben ik meer dan tevreden. Dus dan geef ik de fakkel aan Lana.
Dank.
Ik heb daar het gezicht weggelaten. Ja, ook omdat vond ik het mooier als kleurvlak in het geheel. Mooier.
Mm-hmm.
Maar ik vond ook met een dier erbij. Vraagt dat mensengezicht zo ongelooflijk veel aandacht. Dat is aan vast. Een dier opzij is eigenlijk zijn snuit, hè. Een heel iets anders. Bij de mensen zijn altijd ogen, spiegels der zielen en zo. Ik denk, doe het nu zo. Het dier in de voorrol. Snap je? Dat had ik eigenlijk... ik had niet aan gezicht. Ik hoop niet dat het die associatie nog bij je wekt.
Niet meer.
Nee, goed zo.
Ik hoop zeer horen staan.
Oké. Dan gaan we naar een volgend stukje. En dat draagt de titel Ervaringsfeiten. We hebben die term gehaald uit Kwartier Herfst. Pagina 14 schrijf je: er zijn feiten en er zijn ervaringsfeiten. Dit boek bestaat uit ervaringsfeiten. Het is een roman. Er wordt vaak geklaagd over de ongeloofwaardigheid van romans en daar kan ik inkomen. Maar nu ik met deze roman mijn leven op de voet gevolgd heb, kan ik met de hand op mijn hart verzekeren dat het niet zo ongeloofwaardig is als het leven. Oké. Dan met betrekking tot je oeuvre, en dan specifiek Koetsier Herfst, kun je dat begrip ervaringsfeiten eventjes duiden?
Ervaringsfeiten? Ja. Het is wel een bestaand woord.
Ja, ik had het voor het eerst gelezen in Koetsier Herfst.
Ja?
Ja.
Ik dacht toch niet dat het een neologisme van mij was, hoor.
Nee, maar dan specifiek misschien voor jou, wat het voor jou betekent.
Ja, het is zo'n samengesteld woord, net zoals een prosecco-moment. Het zijn wel leuke momenten. Leuk, ja. Even, ja. Ja, dat zijn ervaringsfeiten. Dat zijn feiten die je aanvoert omdat je ze uit je ervaring hebt. En niet omdat je ze uit je vaatje met hersenboter hebt gehaald. Maar omdat je ze gewoon meegemaakt hebt. Je kan ook iets doen berusten op louter verstandelijke constructies. Dat is een verschil.
Ja.
Nou, daar is dat woord voor.
Ja. En die maken jouw romans, die ervaring.
Nou ja, dan kan je, althans, Maurice Maillot is schrijver, ja. Hè? En die wil proberen vanuit zijn ervaring te schrijven, gewoon wat hij ervaren heeft en meegemaakt.
Ja, uiteraard leggen wij dan een beetje, denken wij dan, geldt dat ook voor Charlotte Mutsaars?
Verstaan ze je wel?
Verstaan.
Ja, oh, fantastisch. Nee, hangt toch een soort luidspreker hier of zo?
Ja.
Oh ja, nee, maar is goed.
Goed, want dat brengt ons dan bij een fragmentje uit Humo, uit een interview met Humo. Waar staat: dus Humo vraagt: kennis is volgens jou een onttoveraar, iets dat de wereld depoëtiseert. Maar toch ga ik aan zeepijn merken dat je voortdurend bereid bent kennis op te doen. En toen zei hij: ik wil alles weten. Ik spel alle wetenschappelijke bijlagen van de kranten uit. Inderdaad, je kunt zeggen dat ik dat maar beter niet zou doen. Maar ik wil ook niet ongewapend zijn. En die kennis zorgt er ook voor dat mijn motor om tegen onbevredigde wetenschappelijke verklaring in te gaan sterker wordt.
Dat staat
ook. Dus dat.
Ja.
Maar dan, als we even kijken naar zeepijn, staat er eigenlijk: weet ik helemaal niets. Ik wil ook niets weten, want ik geef niet om feiten. En dan vraag ik mij af. Toch een beetje een tegenstrijdigheid misschien. Maar wat is nu eigenlijk het belang van feitelijke kennis voor jouw roman en voor jou als auteur?
En voor mij als mens wellicht.
Of voor jou als mens.
Ik kan ook erbij.
Ja.
Want ze steekt toch ook altijd een mens in de schrijver, hè?
Ja.
Nou, dat is dus heel dubbel. Daar sta ik heel dubbel tegenover eigenlijk. Ja. Want... van naar aard en aanleg wil ik elke deur openmaken en in elk geheim kastje kijken. Zo ben ik nu een keer, omdat ik niks vertrouw en ik wil precies weten hoe zit dat in elkaar, hoe gaat dat. Dat heeft als nadeel dat je op een gegeven moment zoveel weet. Of het nou uit de medische wereld is. Of dat het nou is hoe een dier grootgebracht wordt en geslacht. Of dat het is, weet ik veel wat allemaal. Dan heeft het nadeel dat je angst toeneemt. Dat kan je gewoon niet voorkomen. Want als kind heb je nog niet, tenminste als je uit een redelijk normaal gezin komt, heb je nog niet in de gaten hoe een klerenwereld het is. Dat heb je gewoon niet in de gaten. Ik ben ook vrij lang wat dat betreft nogal onbezorgd geweest. Maar toen, als je één keer dingen gaat ontdekken, dan ga je steeds, dan ga je maar door en door en door. Kom nog steeds bij, nog steeds bij. En dat doe ik dan vrij grondig, hè. Wij hebben ook een verblijf in Frankrijk. Ik zie bepaalde dingen, hoe ze zich afspelen in de jacht en de voorbereidingen tot de jacht. Terwijl mij altijd is wijsgemaakt, die jachtregels zijn zo fijnzinnig, weet je wel, alsof ze een dier op een bedje liggen en doodschieten, weet je. Het is te gek voor woorden. Toen dacht ik, nou, hier wil ik meer van weten. Toen heb ik een abonnement genomen op Le Chasseur Français. Ik heb ook een catalogus besteld bij een jachthuis die alles leverde. Je weet niet wat er is. Je weet niet wat die mensen buiten het jachtseizoen allemaal aan het uitspoken zijn in het bos. En ze smeren wildzwijnengeil aan de boomstammen en zo. Nou, no wonder dat mijn hond daar helemaal zo tegen die boomstammen staat. De meest gruwelijke dingen. Ik zie nu ook elk handje mais dat in het bos wordt geworpen in de zomer. Ik zie het meteen. Ik weet hoe dat allemaal zit. Echt waar, ik weet zo ontzettend veel. Op medisch gebied weet ik ook ontzettend veel. Je kan mij toch altijd weer verrassen. Dus ik weet documentaire, denk ik, nee. Over Amerikaanse gevangenissen of zo. Man.
Ja, maar als ik dan onttoveraar lees, dan denk ik, weet je het dan liever niet? Of is er dan toch een bepaalde...
Dat is het punt. Het eerste is... Hoe meer kennis, het is een aard gewoon. Je wil het weten, maar waarom wil je het weten? Om sterker te zijn en om weerbaar te zijn. Ja. Heb je het weer? Zijn we weer over weerbaar? Ik wil gewoon zo weerbaar mogelijk zijn. En als je weet hoe het in een ziekenhuis toe gaat of zo, als het ooit zo cross your fingers, maar iets heel ergs gebeurt, dan wil ik wel gewoon het naadje van de kous weten, omdat ik ervan overtuigd ben dat een mondig iemand meer zijn zin krijgt en een betere behandeling. Bijvoorbeeld zoiets. Maar het nadeel, ook ik weet ook hoe dieven handig naar binnen komen in je huis, al dat soort dingen. Het nadeel van al die dingen is dat je angst toeneemt gewoon. En doordat je angst toeneemt, of je verdriet in verband met dieren, daar zullen we ook nog even over, onttovert de boel. Kijk, laten we spreken over, als ik zeg over 40 jaar geleden, en wij fietsten door van Amsterdam gewoon helemaal heel Frankrijk door, zo wat prachtige koolzaadvelden en dit en dat, weet je. Je hield je er helemaal niet mee bezig wat daar opgespoten werd. Toen ik Ragens Rokje ging schrijven, heb ik een keer toen hadden wij nog niks in Frankrijk, hebben we een keer een huisje gehuurd. En dat stond ook tussen de zonnebloemenvelden en de koolzaad en alles. Toen heb ik meegemaakt wat ze daar in de lente opspoten. Nou, dat wil je echt niet weten. Dat wil je niet weten. Dat ik panisch in het huisje vluchtte. En dan belde ik naar de boerderij. Oh, mijn Charlotte. Ze noemde me ook bij mijn voornaam. Même les abeilles restent vivant. Zo van jij. Trouwens, dat is ook niet waar. Maar dat heb ik dan allemaal ontdekt. Dus, en nu is het al zo geworden dat als ik ook een hecht, wat vond je dat niet mooi, als je in de avond opeens zo'n doodstil hecht zag staan op een veld. En nu vervult het me alleen maar van verdriet. Nu denk ik, ik kan haast niet meer de schoonheid zien, daar heb je het weer. Omdat ik denk, gaat die de herfst overleven? Dat is dus je hebt jezelf er heel erg mee. Het is natuurlijk goed dat ik mijn vleesconsumptie in een wereld waar dieren dat wordt aangedaan zoveel mogelijk beperkt heb. Ik eet dan toch nog wel vis en af en toe biologische kip. Maar zoogdieren eet ik helemaal niet meer. Maar het is wel zo dat ik als kind een echt vleeskind was. Ik vind dat verdorie het allerlekkerste wat er is. Nou, dat vind ik een behoorlijk groot offer. Het is niet zo van, dat vind ik vies. Maar ik vind, doordat ik nou weet hoe het allemaal gaat, ja, het smaakt me dan ook eigenlijk niet meer echt, hoor. Maar ik denk, ik kan er nog wel met weemoed aan de ouderwets kerstdiner terugdenken, zoals bij ons thuis was. Met haas en alles. Mijn vader had ook nog, had ook nog groot grondbezit. En had hij dan zo'n, hoe heet dat nou? Zo'n zaakwaarnemer. Ik kan even niet op de naam komen. Die stuurde dan met kerstmis, moet je denken, in een kist een haas in zijn vacht. Met een flesje bloed naast voor de saus. Dat de familie een fijn kerstdiner had. En wat ik nou niet begrijp, dat ik als kind al zo dol op dieren was, hier niet totaal van over mijn nek ben gegaan. Maar ja, je wordt bedrogen, hè? Ze zeggen, wat heel veel onderzoekers op, een dier voelt, is alleen maar instinct, is helemaal niks. En, dat tezamen met de overheerlijke goddelijke smaak, dan ben je al gauw verkocht. Ja. Lastige dingen. Maar je kunt dus zeggen, ik ben helemaal geen masochist, maar ik heb mezelf toch ook wel aardig mee te pakken gehad met al die dingen.
Dan misschien even over die jachtpassage, die komt uitvoerig aan bod in Zeepijn. Voel je een soort nood om die boodschap naar buiten te brengen, om te kijken van dit gebeurt?
Ja, omdat ik merk dat de meeste mensen, ook in Frankrijk, als je wat zegt, zeggen ze ook allemaal, dat zijn allemaal wetten en zo. Nou, niemand controleert het, hoor. Ze staan gewoon allemaal ladderzat om hun auto, de klep is open en er liggen allemaal op een oude pleet allemaal bloedende dieren in. Dat is de realiteit. En het is ontstellend als je weet, hè, dat je waar je in Europa ook neerstrijkt in deze tijd, dat je overal een stukje wild kan eten. In welk klein scheten dorp ook, in welk restaurant ook. Moet je even nagaan hoeveel miljoenen dieren er zijn neergelegd. Dat zijn aantallen, dat moet ongelooflijk zijn, hè? Ja, goed. En als je dan twee spelende hazen ziet, die elkaar zo zitten te betimmeren. Met die klauwen hebben ze niet, maar met die vuisten. Ja, dat zijn er. Maar ook, als je bij kennis. Ik heb het geluk dat ik al veel honden heb gehad. Dus dan sta je toch wel heel erg dicht bij een zoogdier. Als je dat van dichtbij, dat is ook kennis. Dat je dat gewoon, dat je dat opdoet. Als je dan ziet, dan denk je, ik denk altijd, in welk opzicht ben ik nou beter dan mijn hond? Waarom heb ik nou meer recht om te leven, hè, dan een everzwijn of zo? Waarom zou dat nou toch zo zijn? Dat kan ik dus niet uitleggen. Maar ik heb het ook als ik een biologische kip eet. Maar soms denk ik dan, ik voel me slap worden. Ik hou ook helemaal niet van tofu. Dus ja, dan denk ik, ja, gamba's eet ik dan ook. Maar ja, ik ga toch wel weer, als die sprietjes zie en die bolle oogjes. Ik vind het allemaal verschrikkelijk. En dan ga ik helemaal derailleren. En dan denk ik, wanneer zwom jij nog in zee? En hoe lang is dat geleden? En bij diepvries is het al iets minder erg. Weet je, je gaat allemaal van die smoesen inbakken om jezelf te bedotten. Ja, dat is niet makkelijk. Dat is echt niet makkelijk. Want ik ben stapelgek op lekker eten. Alles eigenlijk. Mijn haring eet ik ook wel eens. Ja. Maar ja, kijk. Ecologisch gezien. Ik denk dat 2 keer dierlijk eiwit per week genoeg is. Nou, als je zo weinig vlees eet, dan kan je ook het beste van het beste kopen. Dan kan je gewoon het beste biologische, echt heel verantwoord, kan je dan kopen. Nou, dan zou ik zeggen, doe dat dan. En dan kunnen we de dieren ook een veel betere behandeling geven. Want dat vind ik dan ook alweer anders. Maar dat vervoer, dat kan toch gewoon. Je kan toch gewoon niet varkens in een wagen zetten en naar Italië brengen en als ham laten terugkomen. Dat kan eenvoudigweg niet. Als je dus op reis bent na je zomervakantie, je ziet zo'n truck staan, ook nog vaak 2 achter elkaar. En de chauffeur zit leuk zijn pintje te drinken in het zonnetje. En die wagen staat er in de hitte. Nou, ik echt hoor, dan is het voor mij weer dagen bedorven. En dan komt dat beeld komt 's nachts bij me terug. Ik had ook nog het Parool van zaterdag, dat is een Amsterdamse krant, hè. Hiro, die klootzak, met zo'n wild zwijn op zijn rug. Oh, wat zijn we weer flinke jongen. Wat is dat nou? Hè? En dan denk ik dat het magazine, hè, bij het Parool. En dan denk ik, dat zwerft ook gewoon in gezinnen rond van kinderen. Of zijn die nu ook al zo opgevoed van, we moeten toch allemaal eten, weet je wel? Hij stond ook voor op de krant en dan staat het er nog in. Allemaal hele stoere foto's. Dat vind ik ook altijd zo, dat bloed uit die neus. Heb ze in Parijs ook die wilde zwijnen op de markt zien hangen. Ze bloeden allemaal uit hun neus. En wilde zwijnen. Ja, laatst op Facebook kwam er ook iets verschrikkelijks weer langs. Ja, maar ik ken ook veel van die groepen. Ik had al gemerkt, wandelend in Frankrijk, dat daar wilde zwijnenparken zijn. In hele afgelegen plekken op het woud zie je ineens een heel omheind wilde zwijnenpark. Daar liggen dan wat oude aardappels ingekeild en wat wortels, weet je wel. Daar kunnen er verder geen mensen te bekennen. Wat zag ik nu? Want je vraagt je toch af, wat gaan ze doen? Gaan ze uitzetten wat ze ook doen en wat ze altijd ontkennen? Want ze zeggen altijd, die beesten zijn schadelijk voor de akkers. Nee, ze zetten ze uit. Dus daar klopt niks van. Maar nu hadden ze bedacht om daar dogo's, hoe heette ze? Die witte, grote witte, Braziliaanse of Argentijnse honden? Dogo Argentino, geloof ik. Zo'n hele grote witte honden. Die hebben ze daar ingelaten en die mochten die slachtpartij daar doen. Die arme beesten konden nergens naartoe. En er is geld geheven aan mensen dat ze mochten kijken naar dit heerlijke schouwspel. En ik heb ook al meegemaakt in de Auvergne dat ze dassenburchten lieten uitgraven. Ook erg leuk met honden. Erg leuk. En dat die kleine dasjes zo in de lucht worden gekeild. Nou, een das doet ook al helemaal niks. Geen kwaad. Ja. Eén keer in hun leven eten ze misschien een konijn of zo. Maar dat zijn hun konijnen, zeggen de jagers. Maar ja, goed. Laten we daarover gaan praten. De jacht, dan ga ik moorden. Het enige wat ik heb is in Frankrijk een grote klaroenhoorn. En dan hoor je ze toetoet, toetoet. En al die dingen hebben een betekenis. Hè? Animal vu, animal mort. Allemaal van dat soort dingen. En dan keihard er doorheen toeteren met valse signalen. Dat is echt... dat is schoren. Het is gewoon schoren allemaal. Maar goed. Volgende vraag.
Even zelf iets vragen. Hoe laat het precies is.
Nou, we zijn pas bezig.
Ja, maar we hebben ook niet oneindig veel tijd. Dus ik denk dat we beter overgaan naar Justina's.
Nou, dank je. Dank je wel, Lala.
Ja, het laatste deeltje gaat over betrekkingswaan. We zijn die term een aantal keer tegengekomen in secundaire literatuur. Over u en interviews met u. En we hebben daarover een fragmentje. Uit Zeepijn. Poontje meende dat dingen maar één ding willen. Verlost worden van hun stomheid. Hoe weet hij dat? Doordat er van hun zwijgen een ontroerende smeekbede uit zou gaan. Is dat zo? Of leed Poontje aan betrekkingswaan? Allicht leed hij aan betrekkingswaan. Welke schrijver niet? En daarom is het zo.
Binnen zijn wereld.
Binnen zijn wereld.
Ja.
Ja. Wat wij daarbij wouden vragen is of wellicht volgens u leidt elke schrijver aan betrekkingswaan, maar is dat ook noodzakelijk om daar als schrijver aan te leiden?
Het hoeft niet meteen in de pathologische hoek te komen. Hè? Leiden is wel een beetje heel zwaar natuurlijk, maar goed. het biedt natuurlijk een... Grote mogelijkheden tot empathie en identificatie. En dat lijkt me om geloofwaardig, om te zorgen dat een roman een grote impact heeft, is die empathie nodig, lijkt mij. Je kunt je voorstellen alleen al het feit, je kunt je voorstellen in mensen anderen dan jezelf. Ja, je hebt ze wel zelf gemaakt natuurlijk. Dat is ook al heel iets raars, hè? Een personage maken is ook al heel iets raars. Maar goed, dat lijkt mij dat het nodig is.
Ja.
Ik mag niet vragen aan jou of jij het ook vindt.
Maar, ja. Ik vond het zelf al wel, inderdaad. Hoe je het omschrijft, is inderdaad wel belangrijk om je zeker in het personage goed te kunnen inleven.
Inleven, ja. Daar heeft het maar mee te maken. Ja.
Ja. Het volgende fragmentje komt uit Rachels rokje. En dat vonden wij heel duidend voor betrekkingswaan. En het gaat als volgt. Wat het leven zo onbegrijpelijk maakt, dat is de samenhang van alles. De overrompelende, helse, onontkoombare samenhang van de draaiende wereld met alles erop en eraan. En dan bedoel ik ook alles. Van veertje tot schroefje. Van kerkstuk tot grafstuk. Dit is een heel duidelijk voorbeeld van wat u ziet onder betrekkingswaan. Alles in het leven is gelinkt aan elkaar. Maar dan vragen wij ons af... U houdt heel erg van kerstmis. Maar dat is dan ook gelinkt aan het eten van kreeft. Maar dan ook aan oorlog, aan pijn en dood. En kun je op die manier nog genieten van het leven? Als alles aan elkaar gelinkt, zowel het positieve als het negatieve. Of zijn die linken ook op een of andere manier los te maken van elkaar?
Nou, dat zou wel moeten, hè. Daar hadden we het eigenlijk net ook over. Ik heb het dus, ik heb het moeilijk als ik een hecht in de wei zie staan.
Ja.
Maar ik ben niet zo ziek dat ik het met alles zo heb. Ja. Dan zou het wel heel erg mis met mij zijn. Gelukkig, godzijdank, heb ik ook nog een kant dat ik mezelf goed bij elkaar grijp. Dan kan ik een stadium bereiken. Dat ik dus geniet van een granadecocktail met volle teugen. En toch nog kan denken, dat zijn zoveel leventjes. Kan je hem snappen? Daar ben ik dan nog geen rotzak om. Maar ik moet ook aan zelfbehoud doen. Ik vind het ook hele interessante mechanismen eigenlijk. Hè?
Nee.
Maar ja, anders zou je... Kijk, als je werkelijk... kijk, die ketens van causaliteit, die zijn er gewoon. Je kan niks doen zonder dat het resultaat resulteert in iets anders. En ook wat je al deed, hangt ook weer iets van iets anders af. Dat zit allemaal met ketens aan elkaar, of met kleine kettetjes. En dat idee, dat is heel leuk om daar in bed ook weer eens over te gaan denken. Maar je moet er niet gek van worden natuurlijk, hè. Ik heb ook in Zeepijn, misschien hebben jullie het ook gelezen, over het blad van Le Quier, die Zwitserse filosoof. Hoe is het ook weer? Die ziet een blad met een vogel erop. Hij gaat het blad plukken in ieder geval. En hij realiseert zich van tevoren allemaal wat dat in gang zet. Ik had als kind een boek, dat heette De Kogel. Dat was een dik kartonnen boek, een kinderboek, hè. En er zat een gat helemaal doorheen gestanst, door het hele boek. En op elke pagina zag je wat die kogel, die ging steeds verder. Eerst slaat hij in een boiler. En dan is iemands hele arm verbrand. En vroeger waren de kinderboeken nog heel straf, hè. En maar dat is alleen al fantastisch. Als je daarover nadenkt. Nou ja, goed. En dan gaat hij door de stad. En allemaal rampspoed. En daar zie je eigenlijk geïllustreerd. En dan, hoe dat een reeks wordt. En hoe die reeks ook weer aan elkaar zit. Er was eens een mannetje dat veegde zijn stalletje. Wat voelt hij daar? Een gouden muntje. Fidetus hic homunculum qui ferit suo stabilum. Dat heb ik in Latijn geleerd. En dan raapt hij dat muntje op. En dan, nou ja, ik weet ook niet. Ah, dat gaat helemaal rollen. En dat zijn dingen die hebben altijd heel, heel, heel veel indruk onder gemaakt. Maar nou ook weer niet zoveel paniek gezaaid. Dat ik gewoon verlamd en verstaard in mijn stoel zit. Dat zou je kunnen doen. Dat is bij mij alleen nog maar vliegangst. Nou, dat vind ik nogal meevallen. Dus, ja. Ja, maar het zijn hele lastige dingen.
Ja. Ja, dan hebben we een fragmentje over het zeepijn alweer. Omdat mijn moeder inmiddels de film Bambi had gezien, die ze meesterlijk en ontroerend had gevonden, knepen mijn ouders een oogje toe. Zelf had ik Bambi trouwens ook meesterlijk en ontroerend gevonden. Vooral dat brandende bos. Ja, wat ons daar meteen opviel is, de meeste kinderen malen om de moeder, om de Bambi-moeder die wordt doodgeschoten door de jager. En hier gaat het om het brandende bos. Ik vond dat opmerkelijk dat u als kind al waarschijnlijk zo met de natuur bezig was. En wat, ja, was u daar toen al bewust mee bezig van, ik wil hier iets aan veranderen, of ik wil meer aandacht creëren voor de natuur, bij anderen?
Als kind?
Ja.
Nee, want als kind wist ik helemaal nog niet dat de natuur kwaad werd gedaan. Ik dacht dat alles heel erg klopte. Nee, dat wist ik helemaal niet. Ja. Ik wist niks van bestrijdingsmiddelen, ik wist niks van... Ja, dat wist ik gewoon helemaal niet. Nee.
Met ouder worden.
He?
En met, ja, ja, met feiten vergaren, dan is dat dan...
Met groeien van de kennis.
Ja.
Zalig zijn de armen van geest is gewoon voor een groot deel waar. Maar ze zijn in nadeel als ze als ze in het ziekenhuis komen of als ze bedrogen worden of als een dief binnenkomt. Dan zijn ze in nadeel. Ik ben toch... Ja, maar goed, dit is niet zozeer een ecologisch probleem. Eigenlijk, hè?
Nee.
Maar ja, we hebben een heleboel ecologische dingen ook besproken, dus dit is ook interessant. Maakt niet uit. Het hangt er wel heel erg mee samen. Het hangt hoe jij ecologische problematiek... waar je nu ook al vanzelf mee doodgegooid wordt... doordat je van alles ziet op de tv ook... hoe je dat in jouw leven past... en er bij overeind blijft... dat is dus een aardige toer... en daar zal iedereen rekening mee moeten houden. Dat is zo, hè? Dus ik kan soms mensen die dus... heel ver gaan in acties en zo. Want ook bij zo'n woord als radicaliseren, hè, daar wordt altijd heel neerbuigend over gedaan. Maar je kan toch ook, het hoeft toch niet altijd radicaliseren ten kwade te zijn. Je kan toch ook ten goede radicaliseren. Dat vind ik ook een heel erg ingewikkeld probleem. Maar het woord wordt meestal gebruikt, komt in Koetsie Herfst ook voor. Dan laat ik door zeggen. Noem jij alles wat je niet welgezind is, noem jij dat radicaliseren? Want zo is het meestal wel. Hè? En als hun eigen gunstige handelingen allemaal, dat noemen ze nooit radicaliseren. Hè? Dus dat vind ik ook een lastig iets. Maar ik ben ook wel iemand die best zou kunnen radicaliseren. Maar nog niet meteen om voor ISIS te gaan vechten. Ja.
Ja, en dan had ik nog een laatste fragmentje dat een beetje samenvat waarover het al eventjes gegaan is. Of ik een dreun in mijn maag kreeg. Het kreefteleven was ook een leven. Daar had ik als kreefteneter nooit bij stilgestaan. Nooit willen stilstaan. Zoals ik bij alle levens van dieren die ik lekker vond, niet had willen stilstaan. En me evenmin had afgevraagd of ik nu vrouwtjes aan het verslinden was of mannetjes. Slimme of domme, sterke of zwakke. Mooie of lelijke, lieve of gemene, oude of jonge, sterke eeuws of slapjanussen. Je zou maar als kreeft geboren zijn. Ik denk dat wij en veel lezers zich op die moment iets realiseren wat ze op voorhand nog niet hadden over nagedacht. Ik denk dat Maurice hier, het is Maurice die dit bedenkt, in een fase komt dat hij Do begint te begrijpen en misschien zelfs wordt zoals haar. Ik denk niet dat hij ooit zo ver zal komen, maar ik denk dat vele lezers ook op die moment daar doorgaan. Ik had zelf zoiets van, ja, hier had ik zelf nog niet over nagedacht, maar als ik daarover nadenk, is het wel echt waar. En we wouden jou hierbij vragen of je zelf ook door zo'n fase was gegaan en daarom dus ook geen vlees of...
Ja, ik ben om over de kreeften te spreken, ben echt met... En wij hadden echt luisterrijke kerstdiners, ik zei het al thuis. En er was ook altijd kreeft bij. En oesters. Die werden dan bezorgd, weet je wel, tot op het uur precies opengemaakt. Maar goed, de kreeften werden ook gekookt gebracht. Maar ik heb dus in Oostende met name gezien hoe dat ging. Want dan liet ik bijvoorbeeld 's morgens vroeg op de groentemarkt mijn hond uit. Ja, dan ben je veel vroeger dan iedereen, hè, maar zeggen 6:30 of zo. En er stonden er bij vishandel Luc bijvoorbeeld, of voor een restaurant, staan er van die hoge kartonnen dozen uit Canada. En je legt je oor eraan en je hoort gekrabbel erin. Oh, ik denk, nee, dat is niet waar. Want echt, Oostende is de draaischijf van kreeften. Dan heb ik ook het cijfer, dat ken ik natuurlijk niet in mijn hoofd. Het staat wel in Koetsie Herfst. Hoeveel er daar aankomen. Ja. Het is de draaischijf van daar wordt alles... En blijkbaar houden die kreeften ook nog eens een keer het leven, hè? In Den Herzen, dat komt ook in Koetsie Herfst voor. Want dan gaat Do actie voeren. Dat is nu trouwens niet meer zo. Nu zitten ze daar in een soort aquarium. Ja, maar dan weer wel met die elastiek om... Dan moet ik ook altijd even zo doorlopen. Als ik bij Del Herzen ga shoppen in kersttijd. Maar, nou ja, goed. Ik ben daar dus mee opgevoed. Ik vond dat prachtig mooi. Hè, als je het dan op hebt, die prachtige scharen. Die rode scharen met die witte kiezen erop. Hè. Het zijn net tanden. Nee, dat is... Maar ik dacht toen ook dat een kreeft rood was, bijvoorbeeld. Ik wist helemaal niet dat die zwart was. En er komt toch zo'n kreeftenactie voor. Hè, bij Engeland in de buurt. Daar, dat is echt gebeurd. Nou, dat is eigenlijk een van de inspiraties om dat ook in het boek te doen. Het gaat natuurlijk ook om iemand die sowieso... Twee types eigenlijk, die redelijk buiten het leven staan qua hun opvatting. Ook dat komt, net als andere oorzaken die aan elkaar hangen, nooit alleen. Als jij als je helemaal geen vlees eet, of daartegen bent, dan doe je toch echt een flinke pas buiten de consensus. Als je uitgenodigd wordt, moet toch altijd een soort riedeltje afsteken van, wat gaan we eten, of weet je wel. Want kip en vis of garnalen, dat zou ik dan nog accepteren. Maar als mensen mij een zoogdier voorzetten, zelfs een stuk varkensvlees of zo, ja, wat moet ik dan doen? Dus dat moet je toch wel van tevoren zeggen. Wacht even, nu ben ik van mijn lijn af waar ik in zat.
Ik denk wel een beetje van het samenvatten waar het
over de kreeften.
Ja,
over die kreeften, ja, dat was het. Nou ja, goed. Dat was dus eigenlijk een die kreeftenactie. En toen ik ontdekte, er bestaat echt een kreeftenbevrijdingsfront. Daarom staat er ook in het boek, je kan het zo gek niet bedenken, of het is altijd veel gekker, hè. Wat er gebeurt. Maar het bestaat gewoon. Ik dacht, wat een fantastische mensen. Kreeftenbevrijdingsfront. En dan... heb je toch ook genoeg mensen die zeggen, jemig, als je kijkt wat er in de wereld gebeurt en te doen is, een kreeftenbevrijdersfront. Maar jongens toch. Ja, en dan moet je doorgaan. En dan moet je zeggen, hoezo maar jongens toch. Vind jij mens dan belangrijker dan een kreeft? Dan moet je dan gewoon vragen. Dat is dan toch de vraag. Daar gaat het toch om. En of vind je dat hij minder recht heeft op leven? Dus dat jij niet slecht bent als je een kreeft levend kookt, maar wel als je een mens alleen maar een klap op zijn wang geeft. Nou, dat soort dingen, daar kan je aardig lang wakker van liggen in je bed, toch? Ik vind dat je die vragen allemaal zelf eerlijk moet stellen. En dan kan je dus noods nog best iets eten, maar zeg dan gewoon, hier heb ik meegewerkt aan een moord. Zeg dat dan gewoon. Dan weet je van jezelf dat je ook dat je ook niet altijd zo braaf bent. Maar zeg dat dan gewoon eerlijk. Of je moet gewoon zeggen, ja, dieren zijn zulke waardeloze. Oh, jullie hadden nog een citaat.
Ja.
Was ik het helemaal niet meer eens met koetsen over koetsen. Ja. Gooi dat er nog even in.
Ja, komt even prima. Ja. Dat is een citaat van een boek dat ook in een van de 9 lezingen aan bod is gekomen. Dierenleven van Coetzee. En hierin zegt O'Hearn, ik doe de volgende uitspraak zeer wel overwogen. Indachtig de historische associaties die ik ermee kan oproepen. Ik geloof niet dat het leven voor dieren net zo belangrijk is als voor ons. Ongetwijfeld vechten dieren instinctief tegen de dood, net zoals wij dat doen. Maar zij begrijpen de dood niet zoals wij, of liever gezegd, zoals hij ons begrip te boven gaat. In de menselijke geest schiet de verbeelding over de dood schromelijk tekort. En dat fiasco van de verbeelding is de basis van onze doodsangst. Die angst bestaat niet bij dieren en kan bij dieren niet bestaan, aangezien de poging om het sterven te bevatten en de mislukking daarvan eenvoudigweg niet hebben plaatsgevonden.
Ja, hiermee willen we eigenlijk een beetje afsluiten, omdat...
Is goed.
Ja.
Maar ik mag nog wel even zeggen dat ik het kletskoek vind, hè?
Ja, absoluut. Want we zijn met u en een kwartier hart en zeepijn zijn we eigenlijk aan de laatste lezing aangekomen van deze reeks. En daarom leek het ons interessant om nog even terug te kijken naar het dierenleven, omdat het dus ook aan bod is gekomen. Want niet alleen staat de mening van O'Hearn loodrecht tegenover die van Doe, maar volgens ons is het eigenlijk vrij exemplarisch voor een algemeen heersende opvatting over dierenwelzijn en ecologie, die een beetje heerst in onze westerse maatschappij. En net daarom is een lezingenreeks die de titel Literatuur en Ecologie draagt volgens ons zo relevant.
Ja, maar dat snap ik volledig. Ik vind het een geweldig initiatief, laat ik dat zeker zeggen. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik al die andere lezingen ook niet gehoord heb. Maar omdat ik nou één keer meestal in Amsterdam zit, is het te ver. Ik had heel graag bijgewoond. Wordt er niet een boek van gemaakt of zo? Of een, het zou misschien heel interessant zijn.
Ja. Maar goed. Dan wil ik nog één laatste vraag.
Ja, maar mag ik nog even hierop gaan? Absoluut. Want dat vind ik dus echt kletskoek. Ten eerste. Hier, ik doe de volgende uitspraak zeer wel overwogen. Nou, ik doe deze uitspraak ook zeer wel overwogen. Dat moet je al niet zeggen. Dat is al een zwakte bot. Van je welzijn. Geen captatio benevolentiae. Indachtig. Goed. Ik geloof niet dat het leven voor dieren net zo belangrijk is als voor ons. Is geen kwestie van geloof, hè? Wat is dat nou? Dan geloof jij dat maar niet, hè? Wat moet je daar nou op zeggen? Hij wil eigenlijk, want dan gaat hij door en dan doet hij. Dan doet hij of het helemaal geen geloof is, maar of hij een of andere waarheid aanhangt. En dan gaat hij sijpelen over instinct en weet ik van wat. En voorstellingsvermogen van de dood. En dan weet hij de mens dus heel poëtisch te maken. Want dat wij lijden onder dat we het ons niet kunnen voorstellen. Hè? Ja. Nou, ik kan het me verdomd goed voorstellen. Dat ten eerste. En ik om te doen, het dier, dat is helemaal niks, alleen maar instinct. Als je naar een wijs vlucht, die al weg, en het heeft helemaal geen, weet je wel. Nou, je merkt toch aan dieren dat ze weten wat dood is. Ga ze een hond laten euthaniseren. Je zal niet weten, dat verlaat je hele leven niet als je dat hebt meegemaakt. Dat verlaat je je hele leven niet. Dat is erger, veel erger dan euthanasie bij een mens. En waarom is dat erg? Omdat je je liefste hond bedriegt. Je draagt hem naar de dierenarts. Hij is altijd, hij is bij je. Hem kan niks gebeuren. En je gaat hem dood laten maken. Nou, en die blik dan zo even wat gaat gebeuren. Oh, hou op. Maar goed. Ze begrijpen de dood niet zoals wij. Wat begrijpen wij er dan toch aan? Of liever gezegd, zoals hij ons begrip te boven gaat, nog eens, wordt het nog eens een keer in een andere zin. Is mooi, ik vind dit dus mooi schrijverij. Mooi schrijverij. Het doet heel interessant aan en in feite, wat staat er nou? In de menselijke geest schiet de verbeelding over de dood schromelijk tekort. Dat gelooft hij dus ook. En dat fiasco van de verbeelding is de basis van onze doodsangst. Je zou precies even kunnen zeggen, de verbeelding is heel rijk. En dat is de basis van onze doodsangst. Het is maar wie je bent. Ik leid nogal heel erg aan mijn verbeelding, moet ik zeggen, hoor. Heel, ja, dat. Dus dat zijn dingen. Die angst bestaat niet bij dieren. En kan bij dieren niet bestaan, aangezien de poging om het sterven te bevatten en de mislukking daarvan eenvoudig niet in gang. Je moet het eens lezen hoe vaak daar begrijpen en geloven in zijn. Het is echt om eens heel goed te close readen. He? Hebben jullie ook close reading? Dan moet je zo'n tekst eens heel goed gaan close readen. Wat er nou precies staat met begrijpen en bevatten. En uitgangspunten waarvan je vaak niks weet. Dat weet je gewoon niet, hè? Ja. Nou ja, goed. Dat is Koetsé trouwens niet.
Dat is een personage.
Oude hoer. Maar ja, ik heb met het ene boek, met Koetsé ook nog een appeltje te schillen. Want dat... Ja, dat is niet dat boek, hè, Dierenleven. Wat, dat heeft hij later, dat andere stuk is los uitgegeven. Weet je wel, dat gaat over een oudere vrouw, laten we zeggen mijn leeftijd, die lezingenreeks gaat geven aan de universiteit over dierenleed. Waar hij dan zo de hele geschiedenis bij haalt en zo. Daar had ik toch ook veel op aan te merken. Want zo ingewikkeld hoef je het niet te maken. Je hoeft niet allerlei filosofie erbij te halen en zo. Dat hoeft niet. Maar ja, goed, daar hebben we het nu niet over. Maar ja, ik vind het jammer dat ik het niet allemaal mee heb gemaakt.
Ja, en dan hadden wij nog een gedicht van u dat onlangs dit gesprek mooi kon afronden. Big Bang tot troost.
Oké. Big Bang tot troost. Ja. Ze kopen een kip en ze kopen een haan en ze zeggen, het ei is van mij. Het kuiken komt uit, ze brengen het groot en dan komen ze af met de bijl. En niemand die er tranen omlaat of een lijvig boek over schrijft. Als hun eigen broed het leven verlaat, is het dikste boek nog te klein. Na de nieuwe Big Bang is dit alles voorbij. De kip en het ei en ook zij. En dat vind ik zelf van een gigantische troost. Dat vind ik nog eens troost. Dat dan ook alles weg zal zijn. Want ja, helaas de dieren ook. Maar dat kan niet anders. Maar de mens nummer 1 die weg zal zijn. Helemaal niet erg.
Met deze opgewekte noot.
Troost!
Troostende noot stel ik voor dat we eindigen. Dankjewel, Sam.
Jullie ontzettend bedankt. Ik heb er van genoten dat je het zo leuk als jullie het gedaan hebben. En nou, dat is voor mij een hele rijke ervaring. Daar wil ik nog wel eens voor uit Amsterdam komen, hoor.
Dat
vind ik ontzettend leuk. Ja, dankjewel. En het publiek ook.
kan dat allemaal.
Ik heb er warm voor.
Dank u. Ja, bedankt.
Ik vond
het zo leuk.
Wat
zeg je? Ja, ja. Was het niet verstrengeld?
Nee.
Het was
zo vlot en mooi.
Ja, het was vlot genoeg. Maar jullie zijn gewoon heel erg jezelf ook, hè?
Ja.
Ik bedoel, ja, maar ja, als je, je hebt wel eens een keer... van die
cijferlijks,
dan sla ik volledig dicht.
Ja.
Maar jullie stellen je heel open op. Ik had de citaten al gelezen.
Ja.
Die had ik al gelezen. Dat vond ook heel leuk. Vond ook heel leuk. Vond ook heel leuk. Vond ook heel leuk.